de Bruin.
Hele goedenavond. U hoort onze tune. Dat is de tune van twee dingen. Dat noem ik niet zo vaak, maar vandaag wel. Want wat je nooit realiseert is dat er mensen zijn die dit soort tunes maken. En mijn gast van vanavond maakt ze, Stefan Emmer. Goedenavond.
Hallo.
Honderden tunes gemaakt voor verschillende omroepen. Gaan we zo nog wat van horen. Maar u doet meer dan het componeren van tunes. Er is net een cd uit. Een International Blue. Daar gaan we het ook over hebben. En wat mij opvalt is dat u ongeveer de eerste gast bent die ik heb die gelijk de koptelefoon opzet. Want u wilt natuurlijk die tune horen die u nu op de achtergrond hoort. Of niet? Is dat het?
Ja, het is beroepsdeformatie. Hè? Om gewoon meteen, zonder dat het gevraagd wordt, te letten op iets. En in mijn vakgebied doe ik dat altijd. Ik kijk eigenlijk bijna niet meer zomaar naïef naar televisie 's avonds. Want dan let ik ook op al die tunes.
Ja, dus dat is een beetje onrustig ook wel, denk ik, of niet?
Ja, nou ja, dan kan je naar de BBC of zo.
Ja, ja, maar u loopt de hele dag met een deuntje in uw hoofd, of zo erg is het niet?
Nou, meestal is het hoogtepunt van het in je hoofd hebben rond de tijd dat je doucht. En in mijn geval, dan zal er wel wat meer ionen in de lucht zitten daar rondom de douchestraal. En dan, dat is het hoogtepunt van de beleving. En daarna is de uitvoering.
Goed, als u wilt reageren, hashtag twee dingen kunt u intikken. Welkom bij Max op Radio 1. Ja, want Stefan Emmer, hier kennen we u van. Geweld, hè? Allemaal achter elkaar.
Ja, sorry.
Maar we hadden wel even zo door kunnen gaan. Want ja, wij staan ermee op en we gaan ermee naar bed, hè? Met Stefan Emmer en alles wat hij heeft gemaakt, of niet?
Nou, ik was er zelf me helemaal niet bewust van. Totdat ik sprak met de meneer, die zei dus eigenlijk om de hoeveel minuten is dat dan? En toen zei ik, ik weet niet, toen is hij het gaan uitrekenen. Een soort fanatiekeling op dat gebied. En die zei, ja, om de 7 minuten. Nou, ik vond het even gênant als leuk.
Want eerst maar even gênant. Waarom gênant?
Nou, je valt de mensen toch ongevraagd lastig met de mededeling.
Maar leuk?
Ja, ik vind het heel leuk omdat het onbedoeld was toen ik hiermee begon. Ik bedoel, ik deed dit op verzoek van een ontwerper voor het Humanistisch Verbond. Dat is een omroep die nu alweer heel lang bestaat, onder een andere naam. Maar ik dacht, dat is hem dan. Dat doe je één keer en daarna ga je weer door met je muzikale carrière. Alleen het bleek een tussenstap te zijn van op de kop af dit jaar 30 jaar.
Ja, en 30 jaar. En hoeveel zijn het er geweest die u gemaakt hebt?
Ja, het zijn allemaal spierballengetallen tegenwoordig. Ja? 30 jaar, meer dan 500.
Meer dan 500? Ja. Goed, nou, we hebben er misschien 4, 5 laten horen. Maar dan hebben we een beetje een idee wat u doet.
Ja.
Twee dingen uit het nieuws.
Dat vragen we altijd aan onze gasten om iets uit te kiezen wat hen raakt. En veel mensen de afgelopen uitzendingen hebben het over Frans Timmermans. Mm. En ook u komt ermee. Ja. Want de Nederlander is geraakt door Frans Timmermans. Ja. En ook Stefan Emmer.
Ja, en ook het buitenland. Ja, en dat was eigenlijk mijn, dat was eigenlijk mijn waarneming. Dat deze politicus die vindt nu eindelijk weerklank op het gebied van op een verstandige manier toch je emoties een rol te laten spelen zonder dat het onsmakelijk wordt. Of te sentimenteel of te effectbejagachtig georiënteerd. Dus wat ik geweldig vind is dat er nu iemand is die en zijn talen heel erg goed spreekt. Ook voor het eerst. We herinneren ons premier Kok enzovoort. Dat was echt wel heel erg moeizaam. Ik geloof naast dat foutloze Engels van Timmermans, ik bedoel, beste accent ooit bij een politicus op dat gebied. En ik kan het weten, want ik heb poos in Engeland gewoond. En ik hoor daar ook van mensen. Nou goed.
Wat zeggen die dan?
flawless, spotless. Dat is echt, dit is beter kan niet dan het Engels van Timmermans. Leuk dat hij ook Frans heet, want hij spreekt ook vloeiend Frans, begreep ik, en Mandarijn, et cetera.
Ja, van alles Russisch, geloof ik.
En dat is dus eigenlijk wel het fenomeen wat hij nu is geworden. Dat dit is eigenlijk de eerste politicus als echte wereldburger. Niet een naar binnen gekeerde persoon die eigenlijk de Hollanditis voor het voetlicht moet brengen in de functie van buitenlandse zaken. Maar ook echt dus één op één kan levelen met, laten we zeggen, de meer internationale opvatting of consensus. En stels die nog kan beïnvloeden zodanig dat hij de eer krijgt om een gedeelte van zijn toespraak voor de Verenigde Naties in het gebouw daarnaast bij de koffieshop-eigenaar afgebeeld te zien op het uithangbord van de koffieshop als een eerbewijs aan die reden. Het is nog niet Ich bin ein Berliner of I have a dream, maar het zit er al heel dichtbij.
Ja, geen spatje kritiek, hè?
Ik vind van niet.
Nee. En dan toch even, want u denkt in muziek en u denkt in tunes. Mm-hmm. Als u denkt aan Frans Timmermans, wat voor muziek komt er dan in uw hoofd?
Nou, eigenlijk die van de integriteit, maar zonder dat het dan een saaineus is.
Ja, maar hoe klinkt dat?
Dat klinkt, is man van harmoniemodel, maar met iets nieuws wat we in Holland niet kennen vanuit Calvinisme. Dat is namelijk passie.
Ja, ja, maar hoe klinkt dat? Heeft u een deuntje in uw hoofd dan gelijk of niet?
Nee, dat niet. Maar het is wel, laten we zeggen, wat Karel Kraaiveld heeft gedaan voor het huwelijk van het koningspaar. Dat doet Timmermans verbaal.
Goed, dan gaan we naar het tweede onderwerp wat u heeft uitgekozen.
Ja, dat ligt dichtbij mijn vakgebied en mijn interesse ook. Een Britse onderzoeksteam heeft een computerprogramma gemaakt waarmee je vogels kunt identificeren, herkennen aan hun gezang. Dus dat programma herkent aan de manier van zingen de soort vogel. Nou, dat is op zich is dat al heel erg knap. Je hebt dat in andere gebieden met de digitalisering ook. Hè? Bijvoorbeeld dat je mobieltje met een appje kunt omhoog houden in de winkel waar je een leuk muziekje hoort wat je niet meer weet hoe dat heet. Nou, dan ziet dat softwareprogramma, of hoort liever gezegd, welk liedje dat dan is van welk artiest. Nou, dat is er nu dus ook voor vogels. En ik vind dat is een klein maar fijn nieuwtje. Want vroeger deed je daar ook weer een paar jaar over om dat te inventariseren. En nu is het gewoon twee klikjes op de applicatie.
En dan weet je het. Dus mensen lopen dan met hun smartphone door het bos.
Ja.
En als ze een vogel horen, dan houden ze de smartphone in de lucht. En dan weet je het.
Ja, dan weet je. Dat is, oh ja, dat is de kolibrie. En dan kan je ook nog weten van, het is een redelijk dominante kolibrie. Want hij praat het hardst. En we horen dat het koolmeesje het onderspit delft.
Ja. Zou u het gaan gebruiken?
Ik zou het me kunnen voorstellen dat ik dat kan gebruiken, net als andere ludieke appjes. Maar de achterliggende gedachte is dat we steeds meer interactie kunnen digitaliseren. En daar vind ik zit wel intelligentie in.
Ja, wat voor intelligentie? Bedoel, moeten we daar blij mee zijn? Of wordt het toch ook wel een beetje te gek soms?
Ik snap dat het demystificeert. Hè? Dus de oude romantiek van dat je nog een vogelaar bent die daar een heel meerjarige opleiding voor over heeft. Ja, dat gaat een beetje op de helling. Maar de vraag is of dat erg is of dat je nu geheimen ontsluieren, zoals deze, heel spannend vindt. Ik vind van wel. Ik ben hier wel voor. Vooruitgang.
Twee dingen. Met Alice de Bruin.
En vandaag met Stefan Emmer. Honderden tunes, 500 zei hij, maakte die voor radio en televisie. Elke 7 minuten schijnt u er één te horen. Maar hij componeert ook andere muziek. Er is zojuist een tweede cd van hem uitgekomen, International Blue. Gaan we het ook over hebben. Want Stefan Emmer, muziek, dat is natuurlijk uw grote liefde. Dat is het van heel veel mensen. Maar niet iedereen maakt er zijn beroep van.
Ja.
U zei, ik kwam een beetje toevallig, rolde ik daarin.
Ja.
Van die tunes althans, maar ik was al met muziek bezig. Wat is dat dan? Waarom van muziek je leven maken?
Ja, ik heb me verbaasd over muziekgenoten, tijdgenoten, die uiteindelijk na een jaar of zeven zeiden: goh, ik ga mezelf omscholen tot tuinhuisarchitect of landmeter. Nou, daar kan ik me dus helemaal niks bij voorstellen. Dit is ook ver voorbij de opgekropen pensioenleeftijd. Dus na 67, geloof ik, weet ik zeker dat net als mijn oom, die klassiek componist was, Robert Heppener, dat is tot het bittere einde. En dat alleen al vind ik een hele attractie, maar het is ook een innerlijke overtuiging. Alleen kan ik hem nergens staven van waarom dat zo is. Dat is, ja, dan wordt het vaag. Dat is een gevoelsopvatting.
Ja, dat is gevoel. Maar uw vader was Fred Emmer, de nieuwslezer bij de NOS.
Ja, dat is hij nog steeds. Alleen niet meer nieuwslezer.
Nee, hij is geen nieuwslezer meer. Maar nee. Goed, dat u bij de omroep in die richting van die tunes verzeld bent geraakt, heeft dat dan met iets met hem te maken? Of?
Nou, als ik zou bijna een slechter politicus zijn dan Frans Timmermans, maar het antwoord is drieledig, maar ik hou het kort. De ene is, in de tijd dat ik begon met mijn muziek, toen zwaaide mijn vader zo'n beetje af bij de omroep. En dat was maar goed ook, want men is van die Gooise matras überhaupt niet zo gecharmeerd in het Gooi zelf. En ik heb dus mijn eerste tune ook onder pseudoniem gemaakt om meer kans te maken. Want het politieke klimaat destijds was toen, laten we zeggen, wat progressief geëngageerd. Mijn vader was uitgesproken conservatief-liberaal. En in dat krachtenveld dacht ik, heb ik weinig krediet.
En wat was het pseudoniem?
Dat is de naam van mijn de meisjesnaam van mijn grootmoeder, Hoogheimer.
Ja, ja, want u was echt bang als u Emmer zou gebruiken, dat dat wel eens tegen u gebruikt kon worden.
Ja, ja, dus ik heb nu best al 30 jaar uitgelegd dat de kruiwagen een negatieve was.
Dat kan dus ook. Maar goed, u zei het is een drieledig antwoord.
Ja, want het tweede deel is dat eigenlijk los van mijn vader, mijn ouders waren vroeg gescheiden, dat ik eigenlijk mijn muzikale opvoeding heb gehad van mijn moeder. Want zij was danslerares en zij was eigenlijk voordat het een naam kreeg, eclectisch, was zij eigenlijk al zo modern dat zij draaide jazzmuziek, klassieke muziek en popmuziek door elkaar heen tijdens die lessen. Dus als jongen werd ik blootgesteld aan avant-garde jazz, maar ook aan experimentele Afrikaanse ritmes of aan Stravinsky.
Want u zat daar altijd bij die lessen?
Nou, het was aan huis, dus ik zat er onvrijwillig bij, want het kwam gewoon door de muren heen. en dan zat ik boven Aap, Noot en Mies te doen of de intocht van Sinterklaas te kijken met de voice-over van mijn vader als het niet oppaste. En dan onder hoorde ik ze de vuurvogel of wat dan ook. Dus wat er gebeurde was dat ik daardoor toch wel een muzikale klap van de molen kreeg om heel erg raar opgevoed te zijn met heel veel soorten muziek.
Ja, en de derde was nog iets. Of ben je die al vergeten?
Ja, die vind ik al kwijt.
Ja, nou, maakt niet uit. Ik vond dit een, leek mij een redelijk compleet verhaal.
Ja.
Maar goed, toen werden het die tunes. En we hadden het er net al even over, want we horen ze zo vaak. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Ik bedoel, u krijgt bijvoorbeeld, misschien zou u wel voor een opdracht krijgen voor Omroep Max. Daar maakt u ook dingen voor. Maar stel nou, u moet een nieuwe tune maken voor dit programma. Hoe werkt dat dan? Hoe gaat u te werk?
Ja, vroeger, en dat bedoel ik dus toen ik begon, inmiddels alweer 30 jaar geleden, was het eigenlijk doe maar wat. De omroepen, en zeker de publieke omroepen destijds, hadden nog eigenlijk heel weinig interesse voor of verstand van, hoe je het maar wil zien, marketing, communicatie, et cetera. Dus op dat moment was vrijheid blijheid. Dan lag het eigenlijk aan de uitvoerder, aan de maker, om zodanige intake te doen bij de opdrachtgever, stel de KRO vroeger, dat je daar zelf eigenlijk moest verzinnen en een vertaalslag maken naar klank van waar die klant dan dacht voor te staan. Later werd dat allemaal steeds meer parallel aan de commerciële wereld, ook bij de publieke omroep, door bijvoorbeeld marketeers in dienst te nemen, marketingmensen en communicatiemensen. En die gingen dan technieken toepassen als doelgroep, bepaling, onderzoek, testpubliek, et cetera. En daar kwamen steeds meer wetmatigheden uit voort, waar je als mediacomponist dan aan dient te conformeren.
Ja, dus dat deed, eerst doe je eigenlijk gewoon een soort onderzoek van wie is de doelgroep?
Ja.
Wat voor mensen luisteren naar dit programma?
Ja.
En wat hoort daar dan bij? En dan komt er in uw hoofd een muziekje.
Ja, dat kun je ook niet horen. Maar mijn techniek was altijd van wat moet het niet worden? En in de oude quiz heette dat zo: Pierre, wat hebben we niet gekregen? Ook voor dezelfde KRO. Ja. Maar wat er gebeurde was dat soms de klant eigenlijk best wel een vaag profiel heeft. Hè? De postverzuiling leverde ook op van: ja, wat is het nou eigenlijk, vlees of vis? En soms was een omroep of een programma zo algemeen dat ik daar niks bij hoorde. En wat ik dan deed is pseudowetenschappelijk wegstrepen. Dus dit moet echt niet zijn met grote blazers, ensembles. Dit moet niet zijn dit, dit moet niet zijn dat. En dan bleef er vanzelf wat over en dan pas achter je piano zitten.
Ja, ja. En bepaalde instrumenten gebruik je dan ook niet bij bepaalde omroepen?
Ja. Dat was eigenlijk in het toppunt van de verzuilingsprofilering was dat duidelijker dan nu. Nu is het niet meer gezegd. Dat VARA was ik eigenlijk altijd bijvoorbeeld zelf niet voorstander van, in de tijd dat ik tunes voor ze maakte bij Per Secondewijs of zo. Dat het een beetje Amerikaanse showbiz-achtige big band tunes waren. En toch, de achterkant van het gelijk had eigenlijk een tune waarbij je Liberace van de trap af zou hebben zien kunnen lopen. Dus dat is allemaal maar ook, het staat nergens in de grondwet wat ik doe. Het is allemaal maar interpretatie.
En het gaat natuurlijk ook op gevoel.
Ja,
ja,
voornamelijk.
Ja, u zit en u probeert en u luistert.
Ja,
u
ja.
heeft uw koptelefoon op, net
ja,
zoals nu.
Ja.
En dan komt er iets moois uit.
Ja, ja. En ooit ben ik ook gevraagd, want dat is het verschil tussen toegepast werk en vrij werk. Hè, dus opdrachtwerk of gewoon maar iets maken wat in je opkomt. Heb ik in een eerder interview wel eens genoemd, het verschil tussen de dichter en de copywriter, dus de tekstschrijver voor reclamefilmpjes, is ook toegepast, is de een wacht op maanlicht en de ander zet de powerknop aan. Nou, ik zit daar ergens tussenin.
En hoe belangrijk is zo'n tune eigenlijk? Want dat, ik bedoel, je hebt niet altijd tunes bij alles. Tegenwoordig, ik bedoel, de samenleving digitaliseert. Ja. We leven erg op internet en op onze telefoon en weet ik veel wat. Ik bedoel, ik zie niet overal tunes. Maar of is het toch wel belangrijk dat je ze hebt?
Mm-hmm. Ik heb ook contact met wetenschappelijke onderzoekers bij bijvoorbeeld de faculteit muziekwetenschappen. En wat men daar onder andere heeft vastgesteld is dat muziek, dus samengestelde klank, dus met een herkenbaarheid door melodievorm bijvoorbeeld, dat dat langer beklijft in het middellang tot het lange termijn geheugen van mensen dan bijvoorbeeld een kleur of een vorm of een lettertype.
Ja, ja. Hoe komt dat? Omdat het zo doordringt?
Ja, er is ook een mooie film over gemaakt. Op basis van een boek van een psycholoog, Oliver Sacks uit New York City. En Robert De Niro heeft in de verfilming van een van die boeken Awakenings gespeeld. Oh, ja. En daar zie je dat die man, zwaar patiënt, op niets meer reageert behalve op muziek uit de tijd dat hij nog in zijn volle bloei was. Alleen dan komt hij nog tot leven. Dus kennelijk triggert dat wat, maakt dat wat in diegene wakker, wat door andere externe factoren niet meer kan.
Laat het ook nog even over uw andere werk hebben. Want u heeft een cd uitgebracht, 7 juli was dat, International Blue.
Ja.
Een album deels opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen. Nou, dat is ook een jongensdroom, denk ik, om daar te werken.
Op mijn leeftijd een zwaar vertraagde jongensdroom. Maar goed, hij is uitgekomen.
Hij is uitgekomen, geproduceerd door Tony Visconti. En die is weer vooral bekend als producer van David Bowie.
Ja.
Laten we een klein stukje luisteren.
Ja. I'm taking back my time.
Taking Back My Time, gezongen door
Mitch Ure, een Britse zanger die bekend is voor zijn bijdrage aan Band Aid, hè, met Bob Geldof, Do They Know It's Christmas, voor de Afrika-acties van toen. Maar ook een geziende figuur in de Britse pop, Ultravox, met het nummer Vienna. Dat was voor mij een soort holy grail. Dat vond ik echt een icoon van een nummer uit die tijd. En dus ik vind het, net als Abbey Road, ook een uitgestelde jongensdroom, dat zo iemand nog met mij wil samenwerken.
Ja, en Tony Visconti, ook niet tenminste.
Ja, nou, dat is natuurlijk een nog grotere legende. Als je met hem samenwerkt, wat trouwens, het is een schat van de man, dat wil ik toch ook eens zeggen over de echte top. Hè? Net daaronder, dat kan wel eens venijnig zijn en arrogant. Maar als je met de echte top werkt, dat zijn mensen die hebben geen ego-problemen meer. Daar is het gewoon...
Hoe oud is die man dan nu?
Ja, hij is 71.
71?
Ja, ja. Elke dag tai chi op zijn dak daar in New York. Fit en positief. En hij snapt nog meer van moderne techniek dan een aantal jonge jongens.
Ah, ja.
Houdt dat nog allemaal bij.
Maar hoe heeft u al deze mensen voor uw karretje weten te spannen?
Ja, als je het zo wilt noemen.
Het klinkt misschien wel negatief, maar...
Nou, maar door de wonderen van het internet. En dat wil dus zeggen dat vroeger, en dat bedoel ik dus de tijd voor het internet, kwam je niet voorbij de receptionisten. Die waren geïnstrueerd om grootheden geïsoleerd te houden van allerlei opdringerige types. Ja. Nou, nu maak je meer kans, ik, maar ook de luisteraar, om met twee drukjes op de knop in contact te treden met Sting of wie dan ook. En dan heb je meer kans dan vroeger om met diegene in contact te komen. Als het dan ook nog eens een aardig iemand is die daar open voor staat, en dat zijn ze vaak. Het zijn vaak de hulptroepen die het cordon leggen. Maar de betrokkenen zelf kan heel open-minded zijn. Maar dan komt er iets wat het allermoeilijkste is. Waarom met jou? Nou, dan moet uiteindelijk de muziek toch wel spreken.
Ja, en hoe is dat gegaan? Heeft u die muziek eerst laten horen?
Ja, ja, zeker. Nou ja. Ja, dat moet echt. En dat kun je dus ook weer digitaal doen.
Precies, dat gaat heel makkelijk.
Hallo, ik ben die. En over een paar seconden kunt u dit downloaden. Nou, ja. En dan komt er of helemaal nooit meer antwoord. Of binnen een paar minuten, ik vind het geweldig. Let's do it.
Ja, zo simpel kan het zijn.
Opeens weer wel. Dus op een gegeven moment dacht ik, goh, ik kan deze grootheden nog makkelijker bereiken dan bijvoorbeeld een potentiële opdrachtgever als Reinhard Oerlemans in Nederland.
Ja, ja, zo gaat het dan.
Zo gaat het dan.
Ja, dat is wel fantastisch natuurlijk, ja, hè, de nieuwe tijd.
Ik vind het geweldig.
Ja, met dit als resultaat. Maar ik bedoel, ligt dat dan in de winkel? Is het natuurlijk ook niet meer een echte winkel. Dit moet dan weer gedownload worden, toch? iTunes of weet ik veel
precies.
Wat?
Nou, dat laatste. Of je kunt dus nog degelijk wel de cd'tjes bestellen. En er komt ook een blauwe, want de naam is International Blue, blauwe vinylplaat vanuit. Nou, die is dan van tevoren te bestellen. Of zelfs gewoon nu al te beluisteren streaming. Dus je hoeft niet meer te downloaden. Nee. Je kan het ook gewoon beluisteren bij iets als Spotify.
Maar is dit dan toch, hè, dit maken met dat soort grootheden? Want dat is het wel. Is dat dan toch echt die jongensdroom? Meer dan die tunes maken?
Nou, ik ben natuurlijk begonnen met dit soort muziek maken. En die tunes, dat was dus een intermezzo van 30 jaar. Ik ben dus nu weer terug bij waar ik begon. Namelijk om dit soort vrij werk te maken.
Ja, en wat geeft dan meer voldoening?
In het moderne economische klimaat bedruipt het een het ander. Dat is dus ik ben mijn eigen...
Met de tunes verdien je het geld en daarmee kun je mooie dingen maken. Dat is het dan een beetje?
Dat is het wel een beetje.
Goed, laten we heel even naar een rubriek gaan die we deze zomer hebben in twee dingen. Mm. Dan hoort dit tjoentje bij.
De zomer van
1978.
1963.
2000.
De zomer van 1959.
Van 2012.
61.
De zomer van 1984.
Oh. Nou, je ziet er wel heel vrolijk uit als je naar de tune luistert. Dus waarschijnlijk vind je hem leuk.
In the summertime, Mungo Jerry. Ja, ik ken het nummer.
Vandaag gaan we terug naar 1984. Dus naar Terts Brinkhoff. Het was het jaar waarin hij begon met de voorloper van het theaterfestival De Parade.
Ja, ja, de zomer van 1984. Ja, dat was ons wonderjaar. Dat was het begin van de Boulevard Broken Dreams. Toen hadden we al 5-6 jaar rondgereden met tractoren en een paar tenten op zoek naar wat we eigenlijk wilden doen. En toen wisten we met de boulevard Broken Dreams, we moesten een soort straat maken. Een boulevard met van allerlei gelegenheden. Dus je had spiegeltent, danspaleis, theater, werktheater, tenten, cafeetjes, restaurants. En wij hadden goed ons best gedaan. We hadden een prachtige naam. Er kwam iemand van het orkest mee, van Bergijk. En die zei van het orkest Boulevard Broken Dreams. Toen vroeg ik, mag het helemaal zo heten? Dat mocht eerst niet. Maar als ik dan niet kortte op het aantal leden van het orkest, dan mocht dat wel. En wij wisten toen niet wat ons ging overkomen. Want dat bleek een enorme hit te zijn. Iedereen die had zoiets, hier gaan we naartoe. En je wist eigenlijk niet waarom je er naartoe ging, want je wist niet echt van het is theater. Maar je ging er naartoe.
Boulevard of Broken Dreams was de afgelopen zomer in Amsterdam een nieuw genre muziek- en theaterspektakel.
De eerste boulevard Broken Dreams was op het Museumplein bij het Van Gogh. En we hadden een tent gebouwd vlak tegen het Van Gogh aan. Toen belde Van Gogh de brandweer. Die kwam van, het kan helemaal niet. En toen hadden wij een tent. Ik wist eigenlijk niet precies wat ik ermee moest doen in die tijd nog. Toen stonden er twee bomen. Toen riep iemand, je moet hem over die bomen zetten. Toen hebben we die tent over die bomen heen gezet. En toen hadden we de orangerie. We vlogen van links naar rechts. En alles was goud wat we toen aanraakten.
Een droomwereld waarin men volgend jaar ook in andere delen van het land kan opgaan.
Sindsdien kon alles. Er kwamen ze vroeger wel eens 2000 man. Maar ineens kwamen er 8000 mensen. En alles was te veel, te mooi, te groot. De verdienste ervan is niet zozeer dat we die boulevard Broken Dreams gemaakt hadden. Want dat doe je toch spontaan. Maar als je daarna het effect begrijpt en je weet hoe je daarmee om moet gaan, dan kun je verder. En dat is ons volgens mij wel gelukt. Met die parade daarna en met alle avonturen. Dus we hebben het vak geleerd. You can join the club now. You got yourself a broken heart. Well, it's your membership card. Ja, dat was artistieke topjaar. Relatie naar de kloten. Alles ontplofte gewoon. Dus het is, en daarna begin je een nieuw leven. Dus het jaar daarna heb ik mijn huidige vrouw met 3 zoons. Dus uiteindelijk, dat is ook goed gekomen. Maar het kost alle energie die je hebt. Maar je krijgt ook alle energie die je nodig hebt ervoor terug. Dus het is een fantastisch dat ik het in ieder geval heb mogen meemaken. En dat heb je in je zak en dat kun je toch een heel leven opteren.
De zomer van 1984, dat was de Boulevard of Broken Dreams. Terts Brinkhoff, dat was zijn artistiek hoogtepunt. Hij moest er ook veel voor opgeven, zegt hij. Scheiden, omdat hij alleen maar met dat werk bezig was. Stefan Emmer, is dat iets wat u herkent? Als je zo bezig bent met je werk. Ik neem aan dat u ook voor al die 500 tunes toch ook wel dag en nacht af en toe moest werken.
Ja, het moest van de opdrachtgever meestal gisteren af zijn. Dus het is eigenlijk een soort wedloop. Met de tijd. En ik heb die deadlines altijd een haat-liefde verhouding mee gehad. Want het verstoort wel je privéleven. Ik herken dat wel, wat hij net zegt. En een treurig dieptepunt herinner ik me daarin was dat ik op tweede kerstdag met mijn gezin zat. En dat ik zei, ik moet toch voor het NOS-journaal jaaroverzicht nog afmonteren. En dat was voor Toetje. En dat vond ik eigenlijk achteraf gezien, dacht ik, nou, dat is toch echt wel manisch. En ja, het is ook het wereldje wat je opzweept om zo te zijn en om beschikbaar te blijven. Dat is niet alleen hier in Holland, maar dat is in Londen nog erger en New York en Los Angeles.
Maar hoe houdt u dat vol?
Nou, het is eigenlijk belangrijk om erop terug te kijken. Want dat is een beetje wat ik nu begin te doen als nieuwe oude rot. Door bijvoorbeeld meer aandacht te krijgen voor dingen buiten het werk. Dat monomanen bezig zijn met je werk. Aan de ene kant had je het nodig om echt iets te bereiken. Aan de andere kant de veren laten daarvoor. Die ben ik proberen nu weer op te heffen. Dus bijvoorbeeld die vogeltjes waar we het eerder over hadden. Nou, ik heb pas een jaar of twee aandacht überhaupt voor vogelgeluiden. Want ik was altijd maar met die tunes bezig.
Ja, daar is nu wat meer ruimte voor.
Ja, of bijvoorbeeld in een bos lopen. Of een geur opsnuiven. Of gewoon kwaliteit. Tijd beleven met iets anders dan altijd maar die muziek.
Mindful leven heet dat, geloof ik, hè, tegenwoordig.
Ja, leven in het nu. Het is een soort toverwoord zonder dat het toverrijst wordt. Ja.
Goed, dank u wel voor uw komst, Stefan Emmer. En dat was twee dingen voor vandaag. Morgen dan zijn we er natuurlijk weer. En dan zit hier de oud-directeur van het Groninger Museum, Kees van Twist. En zometeen na het nieuws WNL met Martijn de Greve met de Haagse Lobby. Goedenavond.
Twee dingen. Een programma van Max.
Dit is Radio 1.